Wie waren dit en waarom?
Dit was Panda Capazzo, het nummer noemt Dulja. Panda Capazzo is eigenlijk een band uit Galicië, die eigenlijk nauw met ons verbonden zijn. We hebben die indertijds vanuit Galicië meegebracht naar de Doelse feesten. En die zijn nu eigenlijk ook bijna elk jaar van de partij, komen die helemaal uit Galicië naar Doel, om daar eigenlijk op muzikale wijze protest mee te steunen.
Geweldig. En dit nummer is speciaal voor jullie geschreven?
Dus dit nummer staat nu op een pas gereleased album. Ze spelen dat al langer, al een aantal jaar, maar ze hebben het nu ingeblikt. En wij vinden het natuurlijk heel leuk dat ze dat mee op hun cd hebben geplaatst.
Jullie zijn hier met twee. Kunnen jullie je even voorstellen?
Ik ben Dennis Malkoor van Doel 2020 en ik ben bewoner van Doel.
Ah, en jij bent al eerder aan het woord geweest op ons radiostation.
Ik ben hier al wel aan het woord geweest, ja.
En jij bent?
Ik ben Brian Waterschoot. Ik ben ook lid van Doel 2020 en medeoprichter van de jongerenactiegroep De Derde Generatie. Iets dat we 3 jaar geleden hebben opgericht. En ik woon ook in de polder die binnenkort zal moeten verdwijnen of eigenlijk al lang verdwenen is volgens sommigen.
Maar jij woont niet in Doel zelf, maar in
Ik woon niet in Doel zelf, maar in Oud-Arenberg. Dat is eigenlijk op grondgebied van Kielrecht. Wat eigenlijk ook direct de problematiek duidt, dat ondertussen niet meer over Doel gaat, maar echt over een gebied van meer dan 1500 hectare. Eigenlijk de laatste polders en 4 woongehuchten die zullen moeten verdwijnen. Ja.
Zouden moeten verdwijnen, zullen we misschien optimistisch zeggen. Hè?
Ja.
Goed, Doel 2020 is een organisatie die wanneer is opgericht en door wie en waarom? Wie?
Ik zal even een korte voorgeschiedenis schetsen. Dus rond, ik denk, 95, 96, dan kwamen de plannen van het Teurgangdok terug op tafel te liggen. En dan zei men, Doel zal niet leefbaar zijn naast dat dok.
Ah ja, dus even voor alle duidelijkheid, die twee zijn wel combineerbaar. Dat dok ligt naast
het dorp. Ligt de dok naast Doel en Doel kan bestaan naast de Teurgangdok. Dus toen had men het fout en zei men van dat zal niet gaan. Maar in de feiten nu blijkt dat dat wel gaat.
En waarom dachten ze dat dat niet zou gaan? Dat iedereen mee naar water zou vallen? Of?
Nee, dat er te veel licht en lawaai overlast zou zijn. Nu, ik moet er wel bij zeggen dat er een buffer is aangelegd tussen het dok en Doel. En die is eigenlijk wel nodig om het leefbaar te houden. Maar met die buffer is het leefbaar. Dus,
en wat voor buffer is dat dan?
Dat is een buffer, eigenlijk, je kunt dat voorstellen als een heel hoge dijk. En dat die 20 of 23 meter hoog is. En die schermt het dorp zo wat af van het containerdok.
Ah, zo in de stijl van die dingen die soms langs de autostrade staan.
Ja, het is gewoon zand met een, eigenlijk is het een mooi landschapselement. Mochten ze daar nu nog wat bomen op zetten, het zal er prachtig uitzien, denk ik.
En komen er bomen op?
Nu groeien er spontaan bomen op, maar hij is niet gemaakt om te blijven, natuurlijk. Hè.
Ah, nee?
Omdat ze Doel weg willen, natuurlijk.
Ah, ja, ja, ja. Maar ja, wie zijn ze?
Ja, er zijn er veel, hè, bij ze. Dus we kunnen beginnen met de Vlaamse regering. De Vlaamse overheid, die willen Doel eigenlijk al jaren weg. En die doen dat onder die druk van het havenbedrijf. Dus het Antwerps havenbedrijf is de drijvende kracht achter het verdwijnen van Doel en de polders.
Oké. Okay. En dat is al langer aan de gang natuurlijk.
Ja,
hè?
Dus
want er zijn
95,
al
96. En daarvoor ook al, hè, jaren 60 en 70.
Toen zijn die eerste dorpen allemaal verdwenen, hè, waar dat een mooie televisieseries over gemaakt werden en zo.
Ja.
Sinds wanneer is dan beslist dat Doel al dan niet weg moest? Want er is toch zo wat twijfel over geweest.
Dat ging eigenlijk in verschillende stappen. Dus in de jaren 50 zag men dat de haven van Antwerpen moest uitbreiden. Dus men begonnen op rechteroever met een aantal dorpen te gaan onderspuiten. En dan begin jaren 60 was er eigenlijk al voor de eerste keer sprake om dat Doel mogelijk van de kaart zou moeten verdwijnen.
Ah ja, dus dat er ook op de linkeroever zo'n ding zou
doen. Ja, dan is daarmee gestart midden jaren 60. Toen is men de polders op linkeroever ook beginnen innemen, omdat er op rechteroever plaatsgebrek was door de economische boom van de jaren 60. En toen had men al plannen ontwikkeld waarbij Kielrecht ging verdwijnen, waarbij men tot veel verder landinwaarts zou gaan, het Baalhoekkanaal op Nederlands grondgebied, men zag het heel groot.
En nu niet meer.
Nu zien ze het nog altijd groot, te groot, maar veel minder als toen. Dus toen leefde men nog altijd in de geest van de jaren 60 en alles alles boomde. En dan had men de economische recessie in de jaren 70. En toen moest Doel verdwijnen. En toen heeft men die plannen bijgesteld. Het was niet meer nodig. En dan heeft men de lijn De Bond getrokken.
En wanneer was dat, die lijn De Bond?
Midden jaren 70. Ja. En in 1978 was het officieel en toen mocht Doel blijven.
Ah ja, dus die lijn De Bond was van tot hier gaan we met de havenuitbreiding en niet verder. En waarom heet die de lijn De Bond?
Toen de voornaamste voorvechter voor Doel was Ferdinand De Bond. Die was toen staatssecretaris. Ja. En die heeft voor Doel en de polders hard gevochten. En die heeft het uiteindelijk zo kunnen gedaan krijgen dat Doel en de rest van de polders, hetgeen dat er nu nog is, dat dat kon blijven. En dan heeft hij die lijn getrokken. Dat is een soort denkbeeldige lijn tussen de kerk van Doel en de kerk van Verbroek. En tot daar zou de havenuitbreiding gaan.
Ah ja, dus dat is het gewestplan dat eigenlijk nu nog altijd geldig is dan?
Ja, dat is
in principe
momenteel nog steeds geldig.
Ha. Nu, er was ook een doeldok, hè? Wat is er met dat doeldok gebeurd?
De doeldok was het grootste dok ooit gegraven in België. En misschien in Europa, want het was gigantisch. En in de jaren 80 heeft men dat gedaan. En er was een klein probleem. En dat wist men al toen dat dok werd gegraven. De kaaimuren waren schuin. En dat was bedoeld voor chemische industrie. Zodat chemische industrie zich daar rond kon vestigen. Maar door de economische terugval was er geen interesse meer. En dus men heeft dat gigantische dok gegraven. En uiteindelijk is daar niets mee gebeurd. Daar heeft wel geteld één boot ooit aangemeerd en aan de ketting gelegen. Dat was een Romeins schip, waarvan de rederij was failliet gegaan. Dat heeft daar een jaar of zo gelegen. En voor de rest heeft daar nooit geen één schip aangemeerd. En in de, ja, zo rond 2004, heeft men het teruggedempt met zand uit het teurgangdok.
Daartussen heeft het ook nog gediend als recreatief gebruik. Dus mensen met sportbootjes en al die toestanden, die kwamen eigenlijk in Doeldok een beetje een sport beoefenen.
Jullie zijn daar ook gaan zwemmen in
Doeldok? We zijn daar in de tijd ook gaan zwemmen en zo, ja.
Maar waarom hebben ze dat dan gewoon niet gehouden? Omdat dat die schuine muren had?
Ja, en ook omdat het slip natuurlijk van het deurgangdok. Ja, het deurgangdok is eigenlijk, als je dat bekijkt van op de kaart, ligt dat op de verkeerde plaats. Het deurgangdok ligt eigenlijk in de buitenbocht van de Schelde, met als gevolg dat bij elke vloedstroom komt daar slip in. En ik denk dat er per dag 5 tot 11 centimeter slip in dat dok komt, als ik het goed heb.
Ja, dus die diepte van dat dok, die verkleint en we moeten dat continu uitbaggeren. Wat dat juist de hoeveelheid is, dat weet ik niet. Het is zoiets van 5 centimeter per dag, denk ik, en dat vermedert nog. Dus dat neemt nog toe. Dus we moeten continu baggeren om dat dok slipvrij te houden.
Ja, goed voor de werkgelegenheid, zullen we dat maar zeggen. Ja. Of om het pessimistischer te stellen, dat kost dus permanent geld.
Ja, daar weet ik niet veel over, maar dat zijn heel vage contracten tussen de Vlaamse overheid, dus maritiem toegang, en het havenbedrijf. Dus het is eigenlijk de Vlaamse overheid die de baggerwerken doet. En eigenlijk het Antwerps havenbedrijf die de opbrengsten opstrijkt, zeg maar. Dat zijn heel vage contracten, maar alleen al voor het deurgangdok uit te baggeren, schat men dat de kost 12 miljoen euro per jaar is.
En de mensen die dat doen, die hebben weinig gewoon werkverkeer, want die komen allemaal in Doel wonen.
Dat zouden ze wel willen, denk ik. Dat is in de tijd ook een voorstel geweest, omdat er vanuit de havenarbeiders zelf de vraag kwam van ja, kunnen we hier nergens in de streek gaan wonen, zodanig dat we dichter bij ons werk wonen. Want het zijn ook dingen die hand in hand kunnen gaan, hè. Daar willen wij toch ook wel op wijzen. En die interesse was er ook. En op een gegeven moment was Doel eigenlijk bijna terug volledig bewoond. Niet door de typische krakers, maar echt wel door mensen die ook in de haven van Antwerpen werkten. En met de beste intenties de huizen wouden opknappen en de leefbaarheid in Doel terug wouden garanderen.
Ja, want het is toch vaak, ik ken mensen die in de haven werken, dat is toch vaak wel een flinke verplaatsing, hè?
Ja, het doel zou perfect zijn voor mensen die in de haven werken. Wij snappen ook niet goed waarom al die functies zo nodig moeten gescheiden worden. Dus men heeft de laatste jaren alle bewoning uit de haven weggehaald. Bijvoorbeeld, er was een wijk, de Kruisgans, en die stond vlakbij een sluis, hier op rechteroever. Daar woonden al 60, 70 jaar mensen, die zijn nu ook moeten opkrassen. En dat is gewoon een soort, ja, een visie van scheiden van functies. En Doel past dus ook in die visie van de functies moeten gescheiden worden.
Misschien ook iets meer luchtkwaliteit of zo. Enfin, maar ik snap nog altijd niet goed, dus dat doeldok, ik snap niet het verband tussen chemische industrie en schuine kaaimuren. Maar
dat had te maken met, dat hebben ze mij zo versteld, ik ben geen ingenieur, maar die kaaimuren die dienden ook zodat er pijpleidingen op konden worden gelegd. En daarom werden die schuin gemaakt.
Maar andere schepen kunnen daar dan niks mee doen. Ze hadden dat niet kunnen verbouwen of weet ik veel wat om er een gewoon niet-chemisch dok van te maken.
Blijkbaar was het compleet overbodig geworden.
Ja, nu, het is natuurlijk ook zo dat het bouwen van een nieuw dok, ja, dat is dan ook voor veel mensen een lucratieve zaak natuurlijk. Hè. Dus dat zal ook wel een argument geweest zijn om lekker weer een nieuw dok te bouwen. Maar dus in ieder geval, dat doeldok is terug dichtgegooid en dat is dichtgegooid met hetgeen dat werd opgegraven om dan het deurgangdok te...
Dat gebeurt nog altijd, hè. Dus het doeldok is nog niet volledig gedempt, want het is een gigantisch dok natuurlijk. Dus het wordt nog steeds gedempt met slip van het deurgangdok, ja.
En dat is dus nog een stuk, ja, er staat dan water in ofzo?
Ja, daar staat nog water in, maar dat wordt dan, ja, op een gegeven moment komt er je water niet meer op, omdat dat maar slip
is. Ze zitten bijna aan hun limieten, het is bijna vol. En ze richten dat nu ook in als tijdelijke natuurcompensatie. Dus tegenwoordig alles wat niet gebruikt wordt in de haven is een natuurcompensatie.
Taf. Oké, waar waren we? We waren ergens zo, dat deurgangdok, dus die, dat is af. Dat is afgewerkt?
Nee, nog altijd niet.
Nog altijd niet. Wanneer zijn ze daarmee begonnen?
1999.
Maar toen bestonden jullie al, hè? Wanneer is Doel 2020 begonnen?
1998. Toen is Doel 2020 eigenlijk opgericht door Ferdinand de Bond, waarover we het al hadden, en Jan Kreven, dus de woordvoerder momenteel. En die zijn eigenlijk gestart als reactie op het feit dat veel bewoners van Doel, of toch degene die het hoogste woord voerden, die hadden ervoor gekozen om niet meer te vechten voor hun dorp. En die hadden gezegd, wij willen gewoon een zo goed, zo hoog mogelijke vergoeding krijgen voor onze woning. Maar de meeste Doelenaars gingen daar niet mee akkoord. En toen dan de definitieve beslissing viel over Doel in 1998, hebben zij gezegd, wij starten nu Doel 2020 op om toch te blijven vechten voor Doel.
Ja, dus jullie hadden zoiets van, dat is hier in 78 woongebied verklaard en dat blijft zo.
Inderdaad, ja.
Ha. Wat is er dan verder gebeurd? Want ik had begrepen dat eind jaren 90, begin jaren 0, zullen we dat maar zeggen, dat het dorp toch vrij snel leeggelopen is, ondanks de actiegroep. Hoe komt dat?
Ik denk dat dat een beetje een kettingreactie is. Dus eigenlijk, het doel was een dorp waar iedereen kende. En dan wordt dat natuurlijk onderverdeeld in twee kampen, de wijkers en de blijvers. En we merken dat nu ook in de omliggende polders, vanaf dat er in een bepaald gehucht iemand het opgeeft, zijn er andere mensen die ook gaan twijfelen. En op die manier bouwt dat natuurlijk stelselmatig op. En voordat je het weet, staan alle huizen leeg en te verkrotten. Ja.
En hoe komt het dat die verkrotten?
Dat komt eigenlijk omdat de beheerder van die huizen, voornamelijk maatschappij Linkerscheldoer, niet altijd haar verantwoordelijkheid opneemt om die huizen bewoonbaar te houden.
Om niet te zeggen, volledig geen verantwoordelijkheid opneemt. Ja.
En dat moeten zij doen?
Wettelijk zou een eigenaar zijn woning niet mogen laten verkrotten, hè. Maar zij zijn de overheid en staan blijkbaar boven de wet. Zij moeten ook geen krotbelasting betalen zoals een normaal eigenaar dat zou moeten doen. Dus zij laten nu eigenlijk het patrimonium dat ze hebben verkrotten, omdat ja, zij zijn een havenbedrijf. Zij, Maatschappij Linkerscheldoer is het havenbedrijf op Linkeroever. En het speelt in een... Het is eigenlijk een missie om de Linkeroever klaar te maken voor de havenuitbreiding. Dus zij laten dat verkrotten, omdat dat zo in hun...
Dat past in hun visie. Het is in hun voordeel dat die woningen zo snel mogelijk kunnen worden afgebroken. En dat kan alleen maar als ze verkrotten en als krot worden bestempeld. Want je mocht niet zomaar in een woongebied, want het doel is nog steeds woongebied. Niet alle mensen weten dat, maar dat is wel zo. Dus ja, het is eigenlijk een bewust beleid om die woningen te laten verkrotten zodat ze kunnen afbreken.
Ah ja, en dan zeggen ze, deze woning is onveilig, want die is verkrot, dus we breken die af.
En dan de argumenten die ze gebruiken, langs de andere kant, als er van de tegenpartij een vraag komt van, ja kijk, als jullie die woonsten niet kunnen onderhouden, dan willen wij dat wel doen met eigen kracht en eigen middelen, dan wordt dat eigenlijk ook stelselmatig afgeketst.
Waarom? Met welke motivatie dan?
Met de motivatie dan dat het zogezegd niet leefbaar is en dat het niet kan.
Ze vinden altijd wel een drogreden om het niet toe te kennen. Het zou te bovallig zijn, het ligt naast een cv-zo-bedrijf. Er zijn altijd wel argumenten waarom men niet in die woning zou mogen gaan wonen. En dat heeft puur te maken met het feit dat zij die woning wil laten verkrotten, zodat ze kunnen zeggen het is een gevaar voor de veiligheid en we moeten ze laten afbreken.
Ja, dat is een vreemde cirkelredenering.
Ja.
Nu, ik heb bij het inlezen ook gezien dat er mensen waren die het retrocessierecht hadden gekregen. Dus mensen verkochten hun huis aan de overheid, ja, en konden dan afstand doen van dat retrocessierecht of ze konden het houden. Maar wil jullie eens eerst zeggen wat dat is, dat retrocessierecht?
Het retrocessierecht komt erop neer dat indien de overheid niets doet met de woning die zij heeft aangekocht, dat de eigenaar terug het recht heeft, de voormalige eigenaar terug het recht heeft om zijn woning terug te krijgen. En dat was de reden waarom men in het begin niemand liet wonen in de leeggekomen huizen van Doel.
Ja, maar wacht even hoor. Dus als de overheid niets doet, dus dat betekent, nu is het nog woongebied.
Ja.
En dat is zo totdat er een soort van een bouwvergunning komt voor dat nieuwe dok, dat Saaftingen-dok, want dan loopt, ja, over Doel, ja, en dan wordt Doel onteigend. Maar, ja, die bouwvergunning is er nog niet.
Nee.
En het kan zijn dat die er nooit komt, of dat ze ineens zeggen van dat heeft eigenlijk geen zin, dat nieuw dok. En dan blijft Doel bestaan en dan mogen die mensen, hebben die prioriteit bij het terugkopen van die woning. Heb ik het zo goed begrepen?
Ja, daar komt het ongeveer op neer. Ja.
Ja. Dus in tussentijd, die eigenaars of die voormalige eigenaars van die huizen, die, ja, hebben er dan toch ook belang bij dat die huizen goed onderhouden worden. Want die willen die misschien ooit wel terugkrijgen. Protesteren die dan niet tegen het feit dat die huizen verwaarloosd worden?
De meeste mensen die in Doel hebben gewoond en die zijn vertrokken, die zouden het liefst hebben dat het dorp zo snel mogelijk verdwijnt. Omdat het is voor hen nu, en ik snap dat, dat is heel pijnlijk om te zien hoe een woning leeg staat en wordt gevandaliseerd en besmeurd met graffiti. En dat de overheid daar nog steeds niets mee doet. Ze zijn dat wel van plan altijd, de overheid, maar hun plannen worden steeds stokken in de wielen gestoken door ons. En eigenlijk ook door hunzelf, omdat zij continu fouten maken bij het opstellen van die plannen, waardoor wij erin slagen om ze stokken in de wielen te steken. Maar het is voor die mensen die een Doel hebben gewoond eigenlijk niet prettig om te zien wat er met hun huizen gebeurt.
Nou ja, ik kan me voorstellen, iemand die pakt 15 jaar geleden heeft gezegd van oké, we zijn hier weg, die hadden dan nog 15 jaar kunnen wonen gewoon. En die zijn daar weggegaan, hebben een nieuwe plek moeten zoeken. Ah ja, dat is toch ook een nieuwe sociale context en zo, kinderen van school halen. En eigenlijk voor niks.
Ik denk dat dat ook een beetje het probleem is met de zaak, hoe dat ze er nu voor staat, dat de mensen eigenlijk te vroeg zijn vertrokken naar het Doel. Als je ziet hoe dat dorp er nu toe ligt, allee, de mensen hadden daar gerust nog kunnen wonen. Hè. Dat nog altijd een dorp kunnen zijn zoals het vroeger was, maar door het feit dat de mensen uit goedertrouw eigenlijk geloven dat het noodzakelijk is voor het algemeen belang, hè, dat ze moeten vertrekken.
Ja, te zeggen, hè, dus ze zijn daar weggedreven onder psychologische druk. De overheid heeft daar een sociaal bemiddelaar gezet in het dorp en die heeft de mensen zoveel mogelijk aangepocht: verkoop uw huis, want nu gaat het nog tegen een betere vergoeding en als we u gaan onteigenen, dan gaat het wat minder zijn en dan komt geen gerechtelijke procedures en et cetera. En die mensen werden dus eigenlijk angst aangejaagd en die hebben dan maar hun huis preventief verkocht. Het probleem is gewoon, op die moment, dus dat was rond 2000 tot 2003 in die periode, men wist natuurlijk niet dat Doel nog zo lang ging blijven. De overheid zei tegen de mensen, Doel gaat direct verdwijnen. En dat wij zo succesvol zijn geweest in het boycotten van de intentie van de overheid om Doel te laten verdwijnen. Ja, niemand wist dat op voorhand natuurlijk. Hè.
Nee, en dan heb je dan weer de volgende stap. Dan gaan dan veel mensen weg en in 2003 wordt de school dan gesloten. En ja, dan die 8 kinderen die dan nog zitten. Die, ja, ouders hebben dan natuurlijk ook weer een extra reden om toch maar te verhuizen. Dat is dan zo'n soort van neerwaartse spiraal zo.
Ja. Je moet eigenlijk een beetje koppig zijn om in Doel te blijven wonen. Hè?
Dus jij bent koppig.
Ja, al diegenen die daar nu nog zijn, dat zijn heel grote koppigaars.
Goed, dat deurgangsdok is dan ingehuldigd op een moment.
Ja.
2005 heb ik hier gevonden. Was dat voor jullie dan ook een feestelijk moment? Hebben jullie dat dan zo'n beetje toch gezegd van oké?
Dat was een farce, die inhuldiging.
Hoezo, dus, een farce?
Dat dok was eigenlijk belangen nog niet af. En men heeft toen speciaal een schip laten komen om dat daar te laten aanmeren. En dan kwam de koning en dan was een receptie met veel champagne. En dan na de receptie is dat schip terug weggevaren. Dat was eigenlijk een farce.
Dus dat functioneert nog altijd niet?
Het functioneert nu wel, maar het functioneert op 10 of 11% van haar totale capaciteit. En die capaciteit is al nu wel verhogen door het feit dat de MSC, een van de grootste containerterminals, naar Linkeroever verhuist. Dus nu gebruiken ze weer het argument van, kijk, ziet je wel dat het deurgangblok hoger benut zal worden? Oké, het wordt hoger benut, maar je verplaatst gewoon de trafiek van rechteroever naar Linkeroever. Komt daarbij dat het dok dat MSC op rechteroever gebruikte, dat al volledig gemoderniseerd was. Dat was eigenlijk een dok volledig geautomatiseerd voor containertrafiek. Die investering moeten we nu eigenlijk terug gaan maken in een deurgangdok. Met alle mobiliteitsproblemen van dien natuurlijk, omdat al die containers of over het spoor of via vrachtvervoer over de autostrade moet op linkervoer.
Oké, okay, maar was er dan mis met dat dok op de rechteroever?
Het is vol. Dus het is eigenlijk te begrijpen dat MSC wilt verhuizen. Want op Delweide dok, waar ze nu zitten, de MSC Home Terminal, daar zitten ze beperkt in hun capaciteit. En dus ze willen uitbreiden en daarom verhuizen ze nu naar het deurgangdok, omdat ze daar eigenlijk niet meer mee kunnen wachten. Daarvoor zei de haven altijd, wacht op het Saaftingendok. Maar het Saaftingendok, dat komt er niet direct. En dus gaan ze nu naar het deurgangdok verhuizen. En dat is de reden.
Oké. Okay. Intussen, want ik denk dat we een stap hebben overgeslagen, is toch al wel weer beslist dat de doel kan bestaan met het deurgangsdok.
Er is geen beslissing van die jaar genomen. Dus het zit zo dat vorig jaar heeft men het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen goedgekeurd. En dat tekent het Saaftingendok in, pal over doel, 4 kilometer lang, volledige polderweg. En dat plan hebben wij momenteel kunnen laten schorsen door de Raad van State. Omdat ja, men had niet de juiste maatregelen genomen en de plannen niet correct opgesteld om de natuurcompensaties correct in te vullen. En daarom heeft de Raad van State gezegd, oké, die plannen die mogen momenteel niet doorgaan. En eigenlijk, je zou denken, dus die fout hebben ze 10 jaar geleden ook gemaakt. Je zou denken, oké, nu weten ze wel hoe dat het moet, maar blijkbaar niet. Hè.
Ze kennen jullie al wel bij de Raad van State, zeker?
Ja, dat kennen ze.
Zeg, en jullie bouwen wel een zeer gespecialiseerde kennis op, hè? Eigenlijk zouden ze jullie moeten aannemen bij...
Ja, mochten ze af en toe naar ons luisteren, dan zouden ze er misschien ook nog wel iets uit kunnen leren. Het probleem is natuurlijk, momenteel willen ze geen dialoog voeren. En als er een dialoog gevoerd wordt, dan is het altijd met de tussenpersoon die dan de rechter is.
Ja. Bon, we zullen even pauzeren. Jullie hadden nog wat muziek bij. Wat ga ik nu opzetten? Triodore, heeft dat iets met doel te maken? Of
Triodore, dat is ook een groep muzikanten, zijn 3 broers. En die zijn ook de zaak heel genegen. Ja, als er muzikaal verzet moet zijn, zijn die er ook altijd als de kippen bij. En naar hen gaan we nu even luisteren.
Allee, muzikaal verzet, echt iets voor Radio Centraal. Daar gaan we dan.